In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank een hele bijzondere man. Een man een beetje naar mijn hart, want die heeft ook wat muziek, met muziek. Het is zelfs een muzikoloog, niet te verwarren met een muzikant, maar dat is hij ook. Dus van alles hebben we vandaag. En we gaan het eigenlijk misschien wel helemaal niet over muziek hebben, maar over alle mooie andere dingen die hij doet. Wel via de aanvliegroute van creativiteit, denk ik. Maar we gaan gewoon over naar Rick Span. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent, Rick.
Nou ja, top om hier bij jou op de bank te zitten.
Ja, vind je het leuk?
Even kijken hoor.
Dan moet je over nadenken.
Dat is niet nadenken. Maar gewoon even zit ik hier lekker. Ja, maar ik ben heel fijn ontvangen, want onze podcast was al begonnen voordat we die microfoons aangezetten.
Nou, dat is het punt. En je begint dus al meteen een beetje zo'n antwoord te geven. Want ik denk, ja, dat is ook een beetje waar we het in het voorgesprek over hadden. Want jij lijkt me eigenlijk een figuur die eigenlijk veel te bescheiden is om op zijn eigen borst te slaan. Dat begreep ik er ook een beetje uit. Eigenlijk wil je helemaal liever niet in beeld. Dus we doen gewoon dit beeld de hele tijd. Want Rick is dat. Terwijl je...
Wat heeft die Rick ineens voor een haar gekregen?
Is dat Rick Span?
Ja.
Terwijl het geen valse bescheidenheid moet zijn, bescheidenheid siert je, maar we willen natuurlijk toch echt van je weten waarom wij jou als spreker in deze mooie toko hebben en wat jij te vertellen hebt in de wereld. Zal ik het eens gewoon fijn aan jou overlaten, Rick? Want in de voorbereiding zelf, we hebben elkaar al eens eerder gesproken, zie ik jou gewoon nog steeds op allerlei filmpjes met je gitaar staan en gaf je volgens mij in het verleden allerlei inzichten in samenwerken door met jazzakkoorden in de weer te zijn. En ik zie Kind of Blue van Miles Davis overal voorbij komen. Dus het is heel erg muziekgericht. Terwijl nu vraag ik, neem je gitaar mee, dan gaan we leuke dingen doen. Neem ik er ook een mee? En dan zeg je nee, want dat doe ik helemaal niet meer.
Klopt.
Dus wat doe je tegenwoordig?
Eigenlijk doe ik wat Miles Davis deed. Want Miles Davis die zei ooit, weet je, do you know why I don't play ballads anymore? Hij speelde heel mooi ballads, hè?
Ja.
Because I love playing ballads that much.
Oei, dat is een diepe.
En Miles Davis, daar werk ik nog steeds mee. Hè? Dus ik werk ook als adviseur en ik heb een Kind of Blue, heet dat dan, Kind of Blue Consulting. En Kind of Blue is de plaat, of in een van de belangrijkste platen van Miles Davis.
Jazeker.
Die is in 1959 opgenomen. En die gebruik ik vaak als een voorbeeld voor hoe creativiteit werkt.
Okay.
En vooral co-creativiteit. Dus hoe je echt iets designt, waardoor groepen mensen zo ook samenkomen dat ze echt creatief worden boven hun eigen niveau.
Dus dat je er meer uithaalt dan dat er misschien in zat.
Ja, het heet peak performance. Dus het is creating magic moments. Hoe krijg je het voor elkaar dat je mensen zo uitnodigt dat ze iets gaan doen wat anders niet in zit?
Ja.
Hoe schep jij ruimte voor creativiteit?
Ja.
Waardoor je dat wat je zou kunnen plannen, dat kun je vergeten. Want je maakt eigenlijk meer een planning of je maakt een setup voor het ontstaan van iets waarvan je denkt van, wow, waar komt dit vandaan? En Kind of Blue, dat is een magistrale plaat.
Zeker.
Dat is niet alleen als meest verkochte jazzplaat ooit, ook nu nog steeds, maar ook door de muzici zelf en door de critici wordt echt helemaal de hemel in geprezen.
Ja.
En wat Miles deed, is hij bracht een groep mensen bij elkaar uit verschillende hoeken. John Coltrane, Bill Evans, Cannonball Adderley, juist iemand uit de blues, iemand uit de... Bill Evans die speelde met muziek van Debussy, dus impressionisme. Juist allemaal verschillende stijlen bij elkaar, minimale structuur aan de slag en het doen met wat er tevoorschijn komt.
Ja.
Maar daar zitten, dat is best wel een subtiel ding. Dus hoe dat groepsimprovisatie dan hoe dat werkt, is vooral om als leider, hè, wat Miles dan was, bandleider, juist te zeggen, ik ga niet vastroesten in mijn eigen groef. Dus wat hij zei is, nou, ik ga niet doen waar ik goed in ben. Klinkt heel vreemd.
Ja, dat klinkt inderdaad raar.
Want je zou zeggen, bouw voort op waar je goed in bent.
Ja.
Maar dat ligt subtiel, want hij zei eigenlijk, ik ben er goed in om te leren.
Ja.
En om andere mensen uit te nodigen om te leren. Ik ben goed in om, dat heet dan serendipiteit, om een sfeer te scheppen waarin mensen zich zo gaan ontwikkelen boven het niveau van waar ze nu zitten.
Is dat inderdaad serendipiteit? Want ik kwam het woord bij je tegen ergens en toen dacht ik, wat is dat?
Ja, het betekent eigenlijk hoe je omgaat met toeval. Dus het, dus dat je serendipiteit heeft ermee te maken dat je dingen waarneemt die op je pad komen, maar die neem je niet waar omdat je een heel strak doel hebt. Dus vanuit de traditionele manier van denken, dat is mijn doel, stroom ik op af. Maar je kijkt niet wat er zo al links en rechts gebeurt.
Ja.
Dus als je het gaat googlen, krijg je allerlei voorbeelden van dingen die ontdekt zijn bij toeval.
Ja.
Je hebt talloze, die 3M post-its, weet je wel, die waren ergens anders bedoeld.
Viagra, dat is ook gewoon...
Ja. We zeggen mensen van, het werkt niet. Maar dan zegt iemand anders van, hoezo het werkt niet? Het werkt niet voor daarvoor. Dat doel wat we hadden.
Ja.
Maar de side dishes, de dingen die er echt gebeuren, die de echte dingen die gewoon in het dagelijks leven, in het creatieve proces aanwezig zijn, daar oog voor hebben, bewust.
Ja, want dat lijkt me een soort levenshouding. Want je hebt natuurlijk, Miles is wat dat betreft nu een god. Ook in mijn, ik hou niet van jazz, maar ik hou wel van Miles. Ja. En die is natuurlijk jaren daarna nog tot met allerlei muzikanten uit de Stingclub. En weet ik van wat hij allemaal niet voor rare popdingen ook gemaakt heeft uiteindelijk. Dus die heeft daar wel vreselijk voor opengestaan.
Ja.
En hij is daarin natuurlijk een uitzondering. Maar is dat dan omdat zo'n Miles, als we dat als een metafoor gebruiken... Mm-hmm. Is dat nou gewoon een beetje gestoorde kerel? Of is het nou iets waar wij zeg maar een voorbeeld aan kunnen nemen? Want jij gebruikt dat denk ik als metafoor.
Ja, ja.
Of misschien wel zelfs wel als een advies aan leidinggevende. Hoe ziet dat eruit?
Advies is een interessant ding hier. Want advies betekent dat je zegt, ik weet hoe het zit.
En ik weet het beter.
Kunnen doen. Ik weet het beter.
Ga je weer met je bescheidenheid.
En oké. Prikkelend. Prikkelend. Maar er zit een paradox in. Wordt wel eens de improvisatieparadox genoemd. Je zou zeggen van, als je improviseert, je doet maar wat. Nee, daar wordt heel, heel erg over nagedacht. Dus de manier waarop improvisatie werkt, waarop dit co-creativiteit, samenwerking voorbij de silo's, dat werkt, dat is echt een heel, heel diep proces. Ja. Miles deed dat intuïtief. Die dacht er niet over na.
Nee.
Maar als je als consultant of zoeker of schrijver daar onderzoek naar gaat doen, dan komen daar een aantal basisprincipes uit voort. En als je die meeneemt in je designproces, dan krijg je dezelfde resultaten.
En wat zijn dat dan voor voorwaarden?
Nou, ik kan één voorbeeld... ik geef meestal drie verschillende aspecten.
Ja.
Even op zijn Engels eerst, maar dat omdat het uit de literatuur komt. Minimal structures, embracing errors, taking turns. En minimal structures betekent wat Miles deed, is hij kwam aan met een blaadje. En hij zei van, dit is wat we gaan doen. Het was nieuwe muziek.
Dit is de toonsoort.
Dit is een toonsoort. Maar wat hij deed, is hij zei, we gaan niet heel ingewikkelde... over allerlei akkoordenschema's. Verticaal heet dat. Ja. En hij zei, we krijgen één akkoord.
Ja.
Dat gaan we een hele poos spelen. En nu krijgen we een toonladder met één ander nootje. Klein subtiel verschil.
Ja.
Een Dorische toonladder. Daar gaan we mee spelen. Ga je gang. John Coltrane, top improvisator, die zei van... maar wat moet ik nou spelen?
Ja.
En Marl zegt, whatever comes to mind. Dus die moest zichzelf even opnieuw uitvinden. En dat moest de hele band.
Ja.
Die hele plaat, Kind of Blue, is opgenomen in twee studiosessies.
Ja.
Zonder enige repetitie.
Ja, het is
In een stijl die ze nooit gespeeld hadden.
Ja.
Met een paar schetsen.
Ja.
Dus die minimale structuren zorgen dan voor maximale vrijheid en maximale flexibiliteit en autonomie.
Ja, ja. En daar verwacht je dan maximale winst als het gaat om creativiteit. Dat is het punt waarschijnlijk.
Ja.
En wat was die tweede?
Embracing errors as a source of learning.
Ja.
Dus, en dan errors is heel interessant, want dan ga je het hebben over wat is dan een fout.
Ja.
In die wereld is het zo dat de nootjes staan nog niet vast. Dus als je een klassieke partituur hebt, met alle liefde natuurlijk voor... Ja. Klassieke muziek, maar muzikale metaforen kunnen daarin je... Als je metaforisch denkt, denk je... Oké, hoe is dat van toepassing op mijn wereld en mijn context als ondernemer? Als we alles van tevoren vastleggen in de zin van we schrijven een partituur... Dan gaan de muzici vooral bezig met hoe kan ik die noten reproduceren?
Ja, absoluut.
Dit is de bladmuziek.
Ja.
En dan krijg je zelfs bij een jazz big band wordt dat een dingetje. Want een goede big band leider zegt dan... Don't play the notes, play the music.
Ja.
Don't read.
Ja.
Connect to the energy of the music. Dat ga je dan doen. En dat deed Miles vanzelf al, want die kwam er helemaal niet aan met een partituur. Die zei, oké, dit is een toonladder, dit zijn de akkoorden, we gaan een sfeer bouwen. Een container noem je dat. We gaan een wereld scheppen waarin we nieuwe ideeën tevoorschijn mogen halen, mogen brengen. Maar daarin bestaan geen fouten. Er zijn wat fouten, dat is de designkant, want we gaan nooit een ander dwars zitten. We gaan nooit een ander niet ondersteunen als hij iets nieuws doet. We gaan nooit de drummer van het podium afduwen.
Ja.
We zijn in een veilige omgeving, dat is dat hele idee van psychologische veiligheid. Mm-hmm. We zijn safe, we hebben een speelvlak. En met dat speelvlak kunnen we alles doen wat we willen. Dus als iemand dan een noot speelt, en het is innovatie, hè? Je gaat iets nieuws doen, je gaat spelen. En je maakt iets waarvan je zelf denkt, hé, dat is misschien een fout. En je doet dan dit. En je denkt van, shit. En je hoort plotseling de bassist doen.
Ja, die herhaalt dat. En het is op
Miles deed dat met Herbie Hancock, bekend verhaal. Herbie Hancock maakte fout. En je denkt, oh, ik word ontslagen. Dat gaat niet meer. En Miles pakt die noot op, herhaalt die noot.
Ja.
De rest van de band herhaalt die noot ook. En de stijl verandert in het spel.
Ja, en dan krijg je van die achterlijke muziekstukken die eigenlijk uiteindelijk prachtig zijn.
Ja, die zijn nooit achterlijk.
Nou ja,
maar die zijn soms op dat moment hun tijd vooruit.
Absoluut. Ja.
Omdat er iets gebeurt wat er nog niet was. Want innovatie is natuurlijk nieuw. Anders is het niet innovatie. Er zit een stukje nov in, van novelty, innovatie. Ja. Dus er wordt iets gespeeld wat nog nooit gespeeld is. Tuurlijk is dat een beetje weird. Want anders, je moet er even aan wennen.
Ja.
Nou, als je eraan gaat wennen, dan denk je, okay, all right, this is nieuw. En dan zitten die mensen zo in die groove van, we zijn iets nieuws aan het maken, dat ze het niet horen als een error, maar als unexpected data.
Ja, ja. En het wordt part of the process dan.
Part of the process.
Oké, dat was 2, 3?
Taking turns.
Ja.
En taking turns, leiderschap. Ik ben nu even aan het woord, hè. Ik hoop dat jij, ga ik jou iets vragen, ga jij wat zeggen. Als ik nu steeds iets zeg, als spreker of als geïnterviewde, ben ik aan het soleren. Wat er gebeurt bij een jazzband, Miles begint met zijn eerste solo. Maar op het moment dat hij klaar is, dan stopt hij en dan pakt hij een andere rol over. Want dan gaat Cannonball Adderley of Coltrane die gaat spelen.
Ja, gaat hij ondersteunend spelen.
Die is in de lead. En dan gaat Miles iets doen, dat heet comping. Dat is het jazzprincipe waar het om gaat. En dat is eigenlijk ondersteunend spelen. Komt van accompany, comping, generous listening wordt het ook genoemd. Die luisterhouding is essentieel. Dus wat er gebeurt is, Miles is in de lead en de rest van de band, de hele ritmesectie, drums, bass, noem maar op, die zijn hem allemaal aan het ondersteunen in een soort van een open veld van magische ideeën waarin hij iets nieuws speelt. En dat is fantastisch. Hij komt helemaal tot zijn recht. Maar als het alleen dat zou zijn, krijg je de grote held op het podium. En dit was de Miles Davis Band.
Ja.
Dat wil je niet hebben.
Ja.
Wat er gebeurt is, Miles is klaar en ineens... Ineens is Coltrane aan de beurt. He is the leader of the band. Dus leiderschap, dit is dat verhaal van distributed leadership.
Ja. Ja.
Loopt door de organisatie heen. En iedereen, inclusief Miles, die trompet speelt. Maar in feite misschien geen trompet dingetjes gaat spelen. Deuntjes of loopjes. Hebben al hun energie gericht op, jij gaat je ding nu doen.
Ja. Ja.
Maar als is later in zijn leven ook toetsen gaan spelen, of dat deed hij wel eerder, maar dat op podium, en bij opnames zag je dan, was hij klaar met zijn trompet. En dan was er een gitarist, was dat ooit, een andere saxofonist. Bij een Human Nature, prachtige Montreux. Met Chaka Khan haalde die er nog bij. Ja. Dat was echt fantastisch.
Ja.
En toen zag je een saxofonist aan het eind. Een vrij jonge, onbekende gast. Die begon te spelen.
Wie was dat?
Dat was niet Marsalis. Oh. Nee, ik weet niet eens hoe die gast heet.
Oh.
Maar dat was echt zo bizar. Want die steeg echt boven zichzelf uit.
Ja.
En Miles gewoon door echt voeden.
Ja.
Comping, zo met dat, die hele band. En nog meer, en nog meer.
Ja.
Dat publiek helemaal opgezweept.
Ja.
Waar komen we in godsnaam mee terecht? Dus innovation as it happens, real-time design, zeg maar.
Ja.
Maar dat taking turns werkt dus nooit als het Miles blijft.
Nee, dus dat zegt ook wat, want daar ga ik naartoe. Uiteindelijk heeft dat is uiteraard geresulteerd in een fantastische LP, Kind of Blue. Kunnen we nog steeds, denk ik, iedereen aanbevelen. Ook
absoluut.
Mensen die niet van jazz houden, want het is ook bij de open haard heel goed.
Werkt in heel veel contexten.
Ja, het is zo herkenbaar als je er wat langer in zit. Maar goed, dat is fijn voor de muziekwereld. Maar uiteindelijk gebruik je dit hele verhaal, zeg maar, als een metafoor voor, wat is het?
Organisatieontwikkeling
okay.
En co-creativiteit.
Ja, en wanneer moeten ze dan, ja, ik word even heel praktisch hoor, en misschien wel commercieel bijna, daar hou je niet van, weet ik. Maar wanneer moeten ze dan Rick Span dan inhuren? Wanneer is het, zeg je dan van oké, ik zit in het proces?
Ja, ik zou zeggen, het gaat niet per se om mij, maar om mijn wereld. Ik heb een boek geschreven. Zoals je al aangaf, ik ben geen verkoper, maar dat is dus ook kosteloos te vinden. Dat heet Resounding, met een streepje ertussen. En als je dat googelt, Resounding, en dan Rick Span, dan kun je dat wel vinden. En dat hebben we samen met een collega geschreven, Simon Martin, een consultant in Engeland. Gepubliceerd bij het Taos Instituut. En het Taos Instituut gaat over co-creativiteit, waarderend onderzoek, appreciative inquiry heet dat, design. En bij het Taos Instituut en een universiteit, Fielding, in de Verenigde Staten, waar ik mee verbonden ben, is gewoon een club mensen die samenwerken echt vanuit hun hart om te kijken waar ergens kunnen we mensen helpen om op een andere manier te leren samenwerken.
En waarom zouden we op een andere manier moeten samenwerken?
Het moet helemaal niet, maar wat het onderzoek wat wij gedaan hebben, er zit een stuk onderzoek achter, dat Resounding is eigenlijk een soortement van wetenschappelijke publicatie, waarbij we onderzocht hebben waar lopen wij tegenaan als we ons werk doen, je advieswerk. En waar wij tegenaan liepen is dat er een bepaalde manier van denken nog steeds dominant is in organisaties. Waardoor je niet een compleet beeld kunt krijgen van wat er allemaal speelt. Het pakt een stukje van het geheel. En ja, ik kan er een klein stukje over vertellen als het technisch is. Al lang geleden in de veranderkunde is er werk gedaan over metaforen, hoe die werken. En voor mensen die dat interessant vinden, er is een man, Gareth Morgan heet hij, Images of Organization. Fantastisch. Die zegt in feite, als je naar een organisatie kijkt als een machine, dat heeft voordelen en nadelen.
Ja.
En de voordelen zijn evident, gaat om duidelijkheid, effectiviteit, planning. Bekende uitkomsten. Dat was de basis. Henry Ford, die zei, you can choose any color of car you like, as long as it's black. Dat kon in die tijd.
Creatieve man heeft goed, hè?
Dus het is heel effectief. Maar die Gareth Morgan zei van, ja, maar we zitten in andere tijden, mensen. En je kent het hele verhaal wel over VUCA en alles is complex en onzeker. We hebben andere modellen nodig. Dus wat ging die doen? Die ging naar andere metaforen kijken. En dat prachtig boek, al een poosje geleden, maar echt heel erg de moeite waard, had dit over organisatie als brain. Het zenuwstelsel, organisatie als cultuur, organisatie als psychische gevangenis, heel interessant, psychic prison. Organisatie als flux en transformation, gaat het over complexiteit, chaos en zo. Super interessant. Maar Simon en ik gingen daar een beetje naar kijken en wij dachten, interessant, het is ook allemaal visueel. Al die dingen hebben te maken met kijken, vision. Maar er is meer dan dat. En toen kwam de muzikoloog en de muzikus in mij op de proppen. Ja. En die zei van, nou ja, maar weet je, als muzikus werk je met alle zintuigen. Dus ook met je oren. Dus je luistert. En toen dachten wij, we gaan sound onderzoeken. Klank. Wat is klank? Waar komt het vandaan? Wat zijn de verschillen met de metafoor van kijken? Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan. En dat staat ook allemaal in het boek. Hè, bijvoorbeeld de klank om ons heen. We horen om ons heen. Alles 360 graden. We zien dit. Een prachtig verhaal wat ik zelf als muzikoloog heel mooi vond, is the harmony of the spheres. De samenhang tussen alles. De manier waarop je dat in jezelf terugvindt. De manier waarop je daar uiting aan geeft via je instrumenten. Beetje abstract verhaal, maar super mooi vind ik.
Ja.
Maar toen, leuke verhalen. Hoe maak je dat praktisch? Mm-hmm. En toen hebben we een link gelegd naar muziek. Simon is ook muzikus, speelt flugelhorn. Pak vier elementen van muziek. Melodie, harmonie, ritme, klankkleur. Die gaan we als submetaforen gebruiken. Dus wat we gaan doen is, we gaan melodie. Wat betekent de melodie nou eigenlijk in een organisatie als het gaat om co-creativiteit? Nou, dan gaat het om de verhalen die er in een organisatie zijn. Dan gaat het om wat we elkaar vertellen. Serendipiteit, de toevallige dingen. Oké, wat is dan een melodie? Dat is een verhaal. Een narratief. Oké, hoe kunnen we nou mensen in een team via die metafoor oefeningen laten doen, praktische oefeningen, om ervoor te zorgen dat die creativiteit loskomt. En dan kreeg je bijvoorbeeld melodie in teams. Wat is de teammelodie? tegengeluid. What is the countertune?
Maar dan heb je het bijvoorbeeld over het narratief, want daar heb je het dan over. Dat mensen ook in het verhaal van, het, van de organisatie dan geloven of zo. Moet ik in die hoek dat zoeken? Of is dat een beetje te ver buiten het pad?
Het subtiele zit hem erin dat als je daar diep in graaft, dat heeft te maken met verschillende manieren van luisteren. Ja. Er is een vorm van luisteren die heet generatief luisteren. En wat ik dus... Als mensen dit leuk vinden, hè, wat ik vaak wel doe in een sessie, is dan leg ik uit, er zijn verschillende manieren van luisteren. Er zijn eigenlijk vijf. En deep listening wordt het genoemd, deep listening. Het eerste is downloading. Hè, ik luister naar jou, maar mijn eigen kennis wordt bevestigd.
Ja.
Tweede heet factual. Dat betekent, ik luister naar de feiten en ik ga wel iets leren, maar het blijft in mijn hoofd hangen. Derde is empathisch. Dus ik luister naar jou en ik kan me vanuit jou, in jou verplaatsen, vanuit jouw perspectief. Dat is vaak al heel belangrijk als je dat voor elkaar krijgt.
Dat denk ik ook,
En dat gebeurt al vaak niet.
Ja.
Ook niet bijvoorbeeld bij opleiding voor psychiaters, in therapie en zo. Uh-huh. Dat is al een ding. Maar het vierde, dat is ons werk en dat heet generatief luisteren. Dat betekent dat er geen eens een verhaal is van de organisatie. Wij maken het verhaal. In wetenschappelijke termen heet dat de co-creatie van een emergent narratief. Emergent.
Dat klinkt allemaal wel verschrikkelijk moeilijk, meneer Span.
Is heel simpel.
Oh.
Emergence betekent tevoorschijn. Dus Lucto et Emergo, zo weten heel veel fanfares.
Ja,
Je komt boven.
Ja.
Dus het idee is, als ik met jou een gesprek heb, dan kan ik mijn verhaal al meenemen. En jij hebt ook een verhaal. En we gaan dat uitwisselen. Maar dan ontstaat er geen nieuwe kennis. Als ik met jou klets en we gaan kennis maken, dan ineens komt er een nieuwe kennis naar boven en dat is innovatie. Dus je genereert nieuwe ideeën.
Ja, maar en maak dat voor mij nou eens helder als het gaat om, jij komt ergens in een bedrijf en je hebt het hier over dat laatste stuk.
Nou,
Geef je dan inzicht in het hele proces of de mogelijkheden die er zijn? Of is dat dan ook iets wat je ze dan door jouw verhaal ook echt kan, leren is een groot woord.
Maar ja, laten ervaren en doen. Ze moeten het zelf doen.
Okay.
Wat je doet is, als je bijvoorbeeld, wij geven dan training aan facilitators. Hè?
Ja.
En dan kan een coach zijn, een verleider of een manager.
Ja.
Wat je doet is, je stapt af van het idee dat je de held bent met het verhaal die mensen gaat vertellen hoe het zit.
Ja.
Je gaat naar mensen toe en je zegt, ik ben er voor jullie en ik ga een proces faciliteren waarin de ideeën naar voorschijn komen die bij jullie leven, maar die nog geen eens zichtbaar zijn.
Ja.
Dus dat Mars-verhaal is weer.
Ja.
Dus je hebt een jumping off. Je
weet de uitkomst niet natuurlijk.
Nee. Je gaat juist die dingen tevoorschijn laten komen die je nog niet kunt weten.
Ja.
Die hoef ik dus ook niet te weten. Ik ben een facilitator. Ik maak een makkelijkmaker.
Ja.
Je maakt iets makkelijk
van
een proces. Dus dat betekent dat als wij een sessie geven, dan komen wij langs. En dan vertel je een verhaal. Dat kan een inleiding zijn hier vandaan. Of ik kan iets over Miles Davis van Blueprint to Cloud of Blue. Dit is je blueprint. Maar wat is er verder nog?
Ja.
We geven een voorbeeldje. Ja. En dan ga je mensen laten ervaren hoe het is om op grond daarvan iets op te pikken en met elkaar in gesprek te gaan. En als we met elkaar in gesprek gaan, wat er dan gebeurt is dat ik als leider, als facilitator, een stapje terug doe.
Ja.
Holding the space heet dat dan. Ik hou dan de ruimte zo.
Ja.
Dus chaos en orde heet dat.
Ja.
Dat er iets gaat gebeuren waarbij die energie van die groep loskomt. En er komen verhalen tevoorschijn waarbij die mensen denken van, wow, waar komt dit vandaan?
Ja.
Maar die hebben nooit zoiets.
Ga eens terug naar Miles dan. Ik ontbreek je even. Voordat want ik probeer het. Ik vind het een heel mooi verhaal, maar ik vind het ook best een beetje zweverig, geef ik eerlijk toe.
Mm-hmm.
Maar dat ligt waarschijnlijk aan mij. Want Miles die geeft wel in het begin zijn toch. Weinig, maar hij geeft wat mee aan uitgangspunten van dat nummer, zal ik maar zeggen. En jij zegt van, ik maak even een heel grote sprong naar waar je net zat. En dan was ik even benieuwd naar. Ik snap wat je zegt. Hè? Je laat ze eigenlijk meer open, onbevangen. Brainstormen of zo, is dat dan goed?
Nee, Miles staat bekend als een innovator, want hij heeft allerlei verschillende stijlen.
Ja.
Bedacht.
Ja.
En dan zou je hebben cool jazz, modal jazz, jazz rock met Bitches Brew. Heeft hij helemaal niet gedaan. Want de muzici hebben dat gedaan. De mensen die daar waren bij Kind of Blue, die hebben cool jazz, die hebben modal jazz bedacht. Bitches Brew, een plaat later met Wayne Shorter. Hij heeft ze alleen maar in een situatie gebracht waarin dat kon gebeuren.
Ja.
En wat ik interessant, waarom vind jij, want...
Nee, want mijn vraag was, geef je dan, als je dat, die open brainstorm geeft, hè, dat open verhaal, geef je ze dan een partituurtje mee? Want waar gaat
een minimale structuur?
Waar gaan de, ja, precies.
Een minimale waar ze op grond waarvan ze met elkaar in gesprek kunnen.
Ja, want het moet wel, voor die organisatie moet het wel ergens over gaan, toch?
Ja, maar je hebt een gemeenschappelijk gevoel. Waar willen we ongeveer naartoe?
Ja,
je hebt een common purpose.
Ja, oké.
Je hebt, ze zitten daar in de studio bij Carnival Blue en ze weten, we gaan hier een plaat opnemen.
Ja.
Helemaal niet, we gaan een wereldplaat opnemen. Want dat is juist, we gaan dit doen vanuit, we willen iets moois maken. We hebben hier een aantal uren de tijd. We hebben dat gemeenschappelijke doel.
Ja.
We weten ook, we gaan elkaar ondersteunen om boven elkaar uit te stijgen. Die peak performance.
Ja.
We weten hoe dat werkt, want dat doen jazzmuzici continu. Die zijn continu met nieuwe dingen bezig.
Ja.
Voor hun, want ik vind het grappig dat jij dat zweverig noemt. Ik snap
dat. Ja, dat heeft alles met mij te maken, hoor.
Ja, nee, dat snap ik helemaal.
Trek ik je niet aan?
Maar dat trek ik me helemaal niet aan. Maar ik vind het grappig dat dit werk doet, is het aardser en concreter dan wat dan ook. Je hebt het idee van, oké, hier op de grond, daar gebeuren de dingen.
Ja.
Door hier te blijven, gebeuren daar dingen die niet gebeuren als we all over the place al weten hoe het moet gaan lopen.
Absoluut, ja.
En dan krijg je dus dat er iets gebeurt. Het brainstormen is een interessant woord, want je zou kunnen zeggen, we gaan ideeën brainstormen. Maar het gaat nog een beetje verder. Het gaat er meer om dat er een, dit gaat misschien wel zweverig klinken, so be it, een veld. Dat wordt dan genoemd, er is een veld, wat je in feite gewoon kunt zien als een sfeer. Je kent dat als muzikus ook wel. Je gaat spelen en ineens, nou ja, sterker nog, ons babbeltje vooraf hier.
Yep.
Kun je dat misschien even halen? Je had een verhaal over dat je aan het spelen was en dat je daarna stil was. En...
Ja, dat en ik word er nog steeds. Ik bedoel, inderdaad zo'n moment dat je aan het muziceren bent. En ja, daarom herken ik wel wat je zegt, hoor. Ik zit je natuurlijk af te zeiken, maar...
Terecht.
Maar inderdaad dat je zo'n heel nummer van een simpel nummer van Frans Halsema met elkaar speelt in de oefenruimte. En dat je dan als je klaar bent allemaal gewoon misschien ook wel in een soort hogere sfeer zit.
Ja.
En niet omdat dat nou zo'n enorm nummer is, maar gewoon de manier waarop je dan met elkaar voelt of zo. Ja, dat je dan haast in een soort... goddelijk sfeertje terechtkomt.
En dat heet dus de groove.
Ja.
Dat is de groove. En de groove...
Dat is overigens wel heel zaligmakend.
Absoluut.
Ja.
En wat we eerder... we hadden het over wat ik deed met mijn gitaar. Daar zat een titel aan vast. Van de groove naar de groove.
Ja. Oh ja.
En de innovator in Miles, die had op een gegeven moment zoiets van... Ja, je werkt misschien wel, maar... Ik weet het niet. Er moet weer wat nieuws. Je wilt radicale innovatie echt.
Ja.
Maar de lading dekt het wel. Want de groef, dat is gewoon... Je hebt een plaat die...
Ja, ook een groef.
Je blijft hangen in de groef. Je zit in patronen vast. En als innovator, wat je af en toe doet, is dat je zegt... Oké, kijk even naar de patronen. Die ik maak, of die wij met z'n allen maken. En welke daarvan zijn verouderd en welke niet. En waar gaan wij, dat heet in de communicatiewetenschap, unwanted repetitive patterns and wanted repetitive patterns. Vind ik heel grappig. Dat je zegt, we doen de dingen natuurlijk in ons gedrag door iets te herhalen en dan wordt het een routine.
Ja.
Sommige daarvan prima, maar sommige die gaan verouderen. Hoe ga je die bewust uitdagen om bewust voor jezelf weer te vernieuwen? En de truc is dan, de groef is eigenlijk een solo ding. Het isolement waar je in zit, omdat je in je eigen patroon of je team... in je eigen patroon blijft hangen. Maar de ruimere context, dus voor een mens, een duo of een groep of een partnership of een relatie, whatever.
Ja.
En voor een team, de andere teams.
Ja.
En voor een organisatie, het netwerk eromheen.
Ja. Ja.
Al die, en freelancers, alles wat er gebeurt, alles in die netwerken, die knooppunten daarop.
Ja.
Daar ergens, daarom is het collectieve creativiteit. Het is echt, creativiteit is geen solo ding. Dat is niet, het zit in mij. En ik moet het... Nee, het is een opening naar hoe ga je met een ander zo generatief luisteren. Of generous in de jazz variant. Mm-hmm. Genereus luisteren. Waardoor je in feite innovatie of elkaar tevoorschijn luistert. En dan krijg je raar soort bewegingen die er heel zweverig uit kunnen zien. En dan ga ik je ambtje pitten.
Ja. Ja.
Maar het is meer... hoe creëer je wat jij herkent? Dat gevoel van... Wow, magic moments. Ik was aan het spelen. Herken jij dat? Dat je ooit aan het spelen was en je denkt van, waar komt dit vandaan?
Ja, absoluut.
Wat speel jij ook weer?
Gitaar, meestal. Oh, ja.
Kun jij een moment herinneren waarop dat gebeurde?
Nou ja, kijk, wij als muzikant hebben wij hier al een voorbespreking gehad over alle ellende die we meemaken in de muziek. Dus daar kunnen we boeken over schrijven. Maar ik kan me ook nog heel goed herinneren. En wat is dat dan, die magic moments, dat ik nog eens van vakantie terugkwam. En dan had ik altijd wel meteen, ik miste altijd wel mijn gitaar heel erg. En we hadden meteen de dag daarna een klus. Een of ander feestje, weet ik van. Maar dat was op een strandtent in Egmond of zo. En wij begonnen te spelen. En het was gewoon een lekker sfeertje, weet je wel. Niet zo'n opgefokte toestand, maar gewoon een leuk feestje. En de zon die ging onder en wij keken zo naar die zon. En we begonnen Fragile in te zetten van Sting.
Ja.
En weet je, nou, dan gebeurt er dus niks. Dan heb je, weet je, die D-mineur die hangt op zo'n synthesizer. En ondertussen zit je wat is het, D-mineur 6 te spelen of dat.
Ja.
Weet je, en dan gebeurt er eigenlijk niks. Ja. En de ellende was, dan moet ik het zingen. En dat ging dus gewoon niet. Snap je?
Ja.
Ja, dus het zijn wel magische dingen. Hé, hey, maar voordat wij altijd klef worden met elkaar.
Dat is helemaal niet klef.
Hou gek.
Nee, maar dit is even belangrijk.
Oh.
Deze dingen, hè, die waarvan je normaal denkt, oh ja, dat is klef. Of dat is het informele wat juist om gaat. De dingen waarvan je denkt, ja, dit doet niet toe, nu weer even ter zake.
Ja.
Nee, de dingen die er omheen gebeuren, die waar je normaal gesproken niet naar kijkt.
Ja.
En hoe gebeuren die op de mooiste manier? Door gewoon een gesprek te hebben met iemand en nieuwsgierig te zijn naar wat daar tevoorschijn komt.
Ja.
Dat is een heel interessant iets in hoe dat in de designwereld. Ja. Ja. In feite zeg je, het gaat om informeel. En wat er dan vaak gebeurt, is dan gaan we dat formaliseren. Nee, daar moet je van afblijven. Je moet gewoon heel veel ruimte maken voor gelul en gedoe eromheen. En als mensen daarin even uit die rol, even uit wat ik moet doen, dat is wat Miles deed. Niet alleen die opnames, maar ook daar vooraf komen, even hangen. Hé, ik heb dit blaadje meegenomen, ik heb naar die muziek geluisterd. Die eindeloze, geweldige tijd, serendipiteit, tijd eromheen. Als je daar dat toelaat.
Nou, dat is het punt. Je moet daar dus gevoelig voor raken.
Ja, je moet het designen.
En dat kun jij trainen. Want en dan ga ik toch. Ik wil wel concreet, want dit duurt anders veel te lang.
Kan ik wat
trainen? Want kijk, onze muzikoloog Rick Span is ondertussen gewoon veranderkundige geworden. Daar komt het toch op neer.
Ja, nou.
En je gebruikt natuurlijk de metaforen uit die muziek.
Eigenlijk meer als je dat dan zo zou, is het meer om improvisatiekundige.
Improvisatiekunde.
Maar ja, bla, je weet dat een hekel heb en bla bla. Ja. Maar daar ben ik op afgestudeerd en dat heb ik mijn hele leven gedaan en lessen gegeven. Dus ik weet wel een en ander van hoe improvisatie werkt.
Ja.
Maar veranderkundige, dat klopt dan wel. Hoe werkt een complex proces? Hoe breng je dat in beweging? Bla bla.
Ja.
Dat
kan. En wanneer, ik onderbreek je weer.
Mm-hmm.
Wanneer is het nou, want ik kan me zo voorstellen dat als ik naar onze markt kijk, hè, van een sprekersbureau, daar zal niet iedereen denken, er zijn toch heel vaak de vragen ook best gewoon heel concreet. Van ik wil, weet ik veel, wat doen de muziek te verzuimen en hoe hou ik mijn mensen fit en zo. Jij zit toch een beetje op een ander niveau daarin te werken, niet?
Nee, het idee is dat je, kijk, dit is een verhaal wat jij vraagt me iets, ik vertel daarover. En dit kan interessant zijn voor academici, weet ik wat allemaal. Als je als spreker daar staat, ga je natuurlijk altijd kijken, wat hebben jullie nodig? Want dat is wat improviseren is. Plan well and hang loose. Ik kan een idee hebben, maar ik ga meteen kijken. Bring the whole system in the room, weet dat dan. Hmm. Wie zijn jullie? Dus bij een opdracht ga je kijken, wat heb je nodig?
Ja.
Als je werkt voor mensen die gewoon bij aan ziekteverzuim moeten werken, dan ga je kijken naar, oké, hoe breng je nu de juiste mensen bij elkaar om daar gesprekken over te hebben, wat voor soort gesprekken, en hoe luister je naar elkaar dan?
Ja.
En dat idee van luisteren, hè, echt zo bij elkaar komen dat je de goede gesprekken hebt met de juiste mensen in al die situaties waarin we communiceren, dat is natuurlijk essentieel. Maar om vooral praktisch makend.
Want wie nodigt jou uit?
Sowieso iedereen die geïnteresseerd is in de achtergronden van dit verhaal. En mensen die wat anders willen, denk ik. Hè?
Moet ik dan denken aan organisatieontwikkeling in de meest brede zin van het woord? Gaat het om innovaties? Is het gebruik maken van creativiteit?
Het nadeel van een interview als dit is dat het kan lijken, want dit is een gesprek en dan denk je het gaat om gesprekken. Het gaat om gesprekken, maar om de gesprekken die je in de organisatie teweeg kan brengen. Dus je denkt na over wat gebeurt er in een organisatie als consultant of als adviseur. Wil je niet zoiets hebben van, we hebben een leuke gig gehad en nu gaan we weer over tot de orde van de dag. Je gaat het hebben over wat is duurzaam. En hoe gaan jullie met elkaar communiceren. Ja. En een bruggetje naar wat waar jij op doelt. Als ik als spreker werk, ik gebruik geen slides, ik kom niet met de gitaar, ik wil met mensen aan het werk. En dan gaat het over dat luisteren vanuit het idee presence, aanwezig zijn. En daar zit een hele bak onderzoek achter. Hè, de fysieke aanwezigheid, face-to-face, op het moment zelf. En de improvisatiekwaliteit erin, dat is echt absoluut nummer 1. Dat blijkt aan alle kanten. Ja. Zal niet verrassend zijn natuurlijk. Maar 2, waar leer je dat? En daar zijn Simon en ik mee bezig geweest. Zijn we gaan zoeken in kunsteducatie, dus improvisatie-educatie. Dus ik ben jazzdocent geweest, maar ook ik heb het ook geleerd in de praktijk. Ik heb de toneelschool gedaan, ik heb dansopleidingen gedaan. En die technieken, daar ga ik dan met mensen mee in de slag in de zaal.
Ja, ja. En wat leren ze? Dus ben je na 3 kwartier ben jij weg? Hoe lang duurt dat?
Ja, 30 minuten is zat.
En wat weten ze dan?
Nou, ze hebben iets gehoord. Zal ik een praktisch voorbeeld geven? Ja. Er was, ik weet niet of het vorig jaar was, het jaar ervoor. Een sessie in het BIM-huis door de Change Studio. Dat zijn goede vrienden. En zij hadden een dag over veranderdynamiek. En hele goede line-up. Dus een aantal mensen, veranderkundigen van topniveau, die vertelden over dit soort dingen. Maar ook 2 gasten uit de kunstwereld. Nou, eentje dat was ik dan. En de ander was Gijs Scholte van Aschat.
Oh ja.
En die had het over leiderschap bij Shakespeare. En die had het over podium, presence. En dat is in feite wat ik dan ook doe. En een van de dingen waar ik dan uit put. Ik heb ooit op Nijnrode. Ja, Nijnrode hoef je niet te doen.
Nee.
Nijnrode. sessies gedaan over presentatie- en improvisatievaardigheden on stage. Sprekerstraining.
Ja.
Nou, wat je dan doet, is dat je probeert om die mensen iets mee te geven van de trainingen die je zelf hebt gehad. Mm. Nou, dat heb ik in een BIM-huis gedaan met de zaal. En dan komt er een techniek. Die heet Second Circle. En die gaat over de manier waarop je aanwezig bent in en met een zaal op een manier dat je echt top communiceert. En dan zijn er 3 circles of energy. En dan ga ik dan uitleggen en mensen laten ervaren. Dus wat ze dan, als het goed is, hebben meegemaakt, is een klein elementje van een eigenlijk professionele acteertraining. Die je normaal gesproken niet krijgt.
Ja.
Maar die je als acteur absoluut moet hebben, omdat het daarmee begint.
Ja, maar dat is over te brengen in een half uur en daar hebben mensen wat aan.
Ja, tuurlijk.
Ja. Oké. Okay.
Dat en dus de oefeningen die komen, of wat ik vertelde over dat luisteren, dat generous listening, dat doe je met de zaal.
Ja.
Niet op de manier van, kom, we gaan met z'n nou even gezellig muziek maken.
Ja.
Ook niet, wat was dat nou leuk van de kunst. Nee, het gaat erom dat je echt even de kans krijgt om te ervaren wat top kunstenaars, podiumkunstenaars in hun opleiding meekrijgen om aan die presence te werken. En dat hele lulverhaal hiervoor, wat bedoeld is als een soort van kader, dat gaat er maar meer om mensen te prikkelen. Oh ja, misschien herken je wel iets.
Ja.
Het klinkt misschien zweverig, het klinkt misschien apart. Maar
nou, kijk, dat is natuurlijk mijn probleem.
Ja, nee, maar
daarom zit ik.
Niet om lullig te doen, helemaal niet. Maar het gaat erom dat vaak mensen wel intuïtief het idee hebben van waar die gast het over heeft. Ja, maar het blijft een beetje apart. Maar laten we maar eens even. Ja, oké. En dan heb je dus in het creatief proces even de tijd nodig om het te laten landen. En daarna denk je van, oké, ja. In die zin kom ik niet met hapklare brokken.
Nee, maar dat hoeft ook dus niet.
Nee.
Ook hoor, vind ik. Ik bedoel, kijk, als je mensen sensitiever maakt, gevoeliger maakt voor wat er misschien wel mogelijk zou kunnen zijn, bijvoorbeeld, of inderdaad ze inspireert en ze naar huis stuurt met nieuwe gedachten, dan is dat natuurlijk ook al
en een nieuwe ervaring.
Ja.
Een gedachte en een kleine ervaring waarvan je denkt, heeft dat direct met mijn werk te maken? Nee, het heeft te maken met aanwezigheid.
Ja.
Presence. Hoe ben ik aanwezig in interactie met andere mensen?
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Dus mensen gaan naar huis en die denken, nou, dit gaat misschien over verzuim, maar het gaat over mijn gesprek met mijn zoon.
Ja.
Of over mijn partner die het net even moeilijk heeft.
Ja. Ja.
Wij hebben dit nu toegepast, deze manier van werken, onlangs in Wenen op een conferentie voor psychiaters in de zorg die op een andere manier willen omgaan met hun patiënten, mentale problemen hebben. Dus dat is, het is een manier van aanwezig zijn op een professionele manier vanuit luisteren en aanwezig zijn, die in feite overal op toe te passen is.
Ja, duidelijk. Rick, wij kunnen nog 3 dagen door kletsen, maar ik ga straks eerst roken met jou, denk ik. Maar jij rookt niet?
Ik rook niet.
Binnen van een muzikant.
Ja, geen echte, denk ik dan.
Maar kortom, we moeten er eens even een eind op maken.
Ja.
Nou, ze moet je maar boeken, want het is ontzettend interessant.
Nou ja, ik zou zeggen, boek mij niet tenzij je dat heel graag wilt.
Dat is 1.
Ik heb een boek gekocht, maar dan moet je niet lezen. En als je het wilt lezen, kun je het gratis bestellen. Ja, het enige wat ik mee kan geven is, ik heb geen idee of ik jullie kan helpen. En dat klinkt heel vreemd, maar ja, dit ben ik gewoon.
Ja.
Want waar ik wel in geloof, en dat is mijn eigen ding, het gaat echt om authentiek zijn.
Ja.
Ik kan hier van alles en nog wat bedenken om anders te zijn dan ik ben. Maar als ik een verhaal heb over finding your tune, wie ben jij, wat is jouw verhaal, dan kan ik hier niet aankomen met, en ik ben helemaal geweldig en fantastisch, want dat zou voor mij niet kloppen. Ja. Ik ben er maar gewoon maar Rick.
Mooi. Dan ga jij straks naar huis. Je bent met de auto?
Ik ben met OV.
OV, met de trein.
Ja.
Bij Uitgeest gaat het hartstikke mis. Jullie de ene trein knalt op de andere trein. Jij ligt eerst in het vangnetje en later doe je ogen open en je kijkt naar het systeemplafond.
Ja.
Dokter Oetke die komt naar je toe en die zegt, meneer Spannend, het is hartstikke jammer, maar dit gaat er niet meer worden.
Mm-hmm.
Ik schat zomaar in dat je nog maar een half uur te leven hebt. En hij vertrekt. Wat denk jij dan?
Ik heb het ooit meegemaakt, want ik ben hartpatiënt.
Je meent het.
En ik heb in een ambulance gelegen ooit. En ik lag zo'n beetje, niet op sterven, maar het was heel spannend, die rit over de A10. En toen kwam ik eigenlijk in een raar soort groove van wat ga ik doen met mijn leven.
Yes.
Ik had net een kind van een maand oud, een tweede kind. En dat is natuurlijk alles voor mijn kids. En maar ook wat wil ik. En op dat moment koos ik ervoor om beeldend kunstenaar te worden.
Okay. Jij hebt toen een change gemaakt?
Ja.
Oké. Okay.
Ik heb me ingeschreven. Ik weet niet of ik het ooit hard heb gezegd, maar ik heb me ingeschreven voor de Open Atelier Route Jordaan, maar ik had nog nooit een werk gemaakt. Dus ik werd toegelaten en daarna ben ik snel iets gaan maken om op een poster te zetten.
Maar dat was dus een game changer.
Dat was absoluut.
Zou dat nu zijn?
Nou ja, ik denk als ik nu nog maar één moment iets zou kunnen doen, dan denk ik een gesprek met de grondlegger van co-design. En ja, co-design schrijf je met een K, zoals je weet.
En dat is een soort bucketlist ding?
Nee, co-design. Co van Gossel.
jij leeft in het moment, Rick.
Ja, natuurlijk. Het moment, dat is alles wat we hebben, joh.
Ja.
Kairos, dat is een god. Heb geen idee wat er over 3 seconden gebeurt. Ik kan maar beter blijven waar ik nu ben.
Ja, oké. Okay.
In jazz noemen we dat de 7-second itch.
Je weet dat een Kairos ook zo'n hele foute synthesizer is. Hè? Maar dat heeft...
Is dat zo?
Ja, dat is zo'n toverorgel. Dat is vreselijk.
Leven in het moment, joh.
Ja. Ja,
tuurlijk.
Maar je denkt geen no regrets of godverdorie, ik had wel echt, wat heb ik allemaal lopen doen, jongen?
Ja, ook wel. Maar en natuurlijk, ik ben maar gewoon een mens, denk ik, ik had het anders kunnen doen.
Ja.
Maar dat je daarna zoiets hebt van, ik heb altijd mijn best gedaan.
Ja.
Embracing errors is a source of learning. Ja. Welke kansen zijn er nog meer?
Ja.
Goede gesprekken met mensen die weer nieuwe dingen in beweging kunnen brengen.
Ja.
En nieuwe ervaringen over oude ervaringen heen die pittig zijn, geven ook heel veel energie. De moed erin houden, niet opgeven. Geïnspireerd blijven raken, jezelf uitdagen. Toch?
Rick Spann, hartelijk dank voor het interview.
Dank u zeer.
We gaan je vast veel zien op de Nederlandse podia met je verhaal.
Lijkt me heel leuk.
Heel boeiend. Dames en heren, dit was de Spreker Podcast. Wij zijn er volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.